op dit moment wordt geschat dat zo'n 30-40% van de tijd van verpleegkundigen, maar ook van dokters, opgaat in registratielast. Dat is erg inefficiënt en vooral ook erg duur.
Welkom bij Nick Talk, de podcastserie van Nictis. In het tweede seizoen hebben we het over het Nederlands zorgstelsel dat onder druk staat en wat er moet veranderen om ook in de toekomst goede zorg te kunnen blijven bieden. Digitale informatievoorziening is daarbij een deel van de oplossing. En ja, wat is hier nou eigenlijk voor nodig? In deze aflevering, aflevering 2 alweer, spreek ik met Joep Veraerts en Olga van Diem. We gaan het hebben over databeschikbaarheid. Data moet vrijelijk kunnen stromen. Maar ja, waar beginnen we dan? Welkom Olga. Ja, welkom Joep.
Dankjewel.
Olga, even met jou te beginnen. Wie ben je? Wat is je achtergrond en waar sta je voor?
Ik ben dus Olga van Diem. Ik werk als adviseur informatiebeleid bij Zorgverzekeraars Nederland. Ik ben zelf al geruime tijd werkzaam op het snijvlak van zorg en ICT. Initieel om de gegevensuitwisseling in de administratieve processen goed voor elkaar te krijgen en daar de administratieve lasten zo ver mogelijk te verlagen. Daarna een uitstap gemaakt richting een tweetal zorgaanbieders, meer ook in het sociaal domein. Omdat ik nog meer impact wilde maken voor de zorgverleners en de patiënten. En eigenlijk via die kant bij ZN terechtgekomen. En daar zit ik mij vol in om de digitale communicatie tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverlener en patiënten mogelijk te maken. En ook verder te verbeteren. En eigenlijk zit daar nog een veel grotere ambitie achter. Namelijk om tot die brede beschikbaarheid van data te komen. Omdat het heel erg randvoorwaardelijk is om transitie naar passende zorg, maar ook naar meer gezondheid te maken.
Mooi. A woman with a mission.
Zeker.
Mooi. Ja, Joep, wie ben jij? Wat is je achtergrond en waar sta jij voor?
Mijn naam is Joep Veraerts. Ik ben 33 jaar verbonden geweest aan de vakgroep dermatologie in het Maastricht UMC. En naast dermatoloog zijn was ik ook de CMIO. Dat is een dokter die ook interesse, CQ verstand heeft van IT-zaken. Tenminste, dat denken we. Inmiddels heeft elk ziekenhuis overigens een CMIO. En vanuit die rol kwam ik in aanraking met uitwisseling van gegevens in het ziekenhuis, maar ook over de muren van het ziekenhuis heen. Of eigenlijk de gebrekkige uitwisseling. Dat onderwerp boeide me en ik ben eigenlijk al een jaar of 10 betrokken bij hoe krijg je dat aan de gang. Dus betrokken bij ZIPS, bij informatiestandaarden, een aantal zaken. En dat onderwerp vind ik zo boeiend. En er is zoveel werk te doen dat ik vorig jaar besloten heb om te stoppen als dermatoloog en mij volledig te gaan richten op dit onderwerp. Dus ik heb eenzelfde missie als Olga, databeschikbaarheid en ook vermindering van registratielast in de zorg. Maar daar komen we waarschijnlijk straks nog op terug.
Ja, want daar had je zelf ook veel last van en jouw collega's in het ziekenhuis anders ook.
Op dit moment wordt geschat dat zo'n 30-40% van de tijd van verpleegkundigen, maar ook van dokters, opgaat in registratielast. Dat is erg inefficiënt en vooral ook erg duur.
Inderdaad, nou, daar gaan we het over hebben in deze aflevering. Maar laten we beginnen bij het volgende. Waar komen we vandaan? Hè? Dus waar staan we nu op dit moment als het gaat over gegevensuitwisseling in de zorg? En ja, vooral ook voor de luisteraars, kunnen jullie voorbeelden geven? Olga, mag ik jou vragen om daarop te antwoorden?
Ja, waar komen we vandaan? Ik ben zelf dus gestart in die administratieve processen om dat verder te digitaliseren. Dat komt echt nog uit de tijd dat de zorgverzekeraars hun mijnomgevingen gingen oprichten. En dat daar dan declaraties digitaal konden worden ingediend in plaats van op papier of naast op papier. Hè, want het is ook nog lange tijd beide geweest. Daar hebben toen een aantal zorgverzekeraars gezegd van ja, dat kunnen we allemaal nou zelf gaan doen, maar misschien kunnen we ook samen optrekken. Dat waren de zuidelijke zorgverzekeraars toen. Daar is Vecoso uit ontstaan, waar ik toevallig na mijn studie terecht ben gekomen. En als ik nu terugdenk aan die tijd, dan is die digitalisering van die processen best wel snel verlopen. Mm-hmm. Ja, ik denk dat komt omdat de zorgverzekeraars zelf een ketenpartner daarin waren. Hè. Die speelden zelf een rol in die uitwisseling. En die bepaalden op een gegeven moment van ja, wij willen het gewoon op die manier ontvangen. Zijn daar best wel bepalend in geweest. Heeft eerst wel wat weerstand opgeleverd. Maar op een gegeven moment merkten zorgverleners, hé, dat is eigenlijk wel heel prettig. Maar ik mis het eigenlijk dat ik dit bij ook die en die en die zorgverzekeraars kan doen. Dus toen kwam juist die vraag ook vanuit die zorgverlenerskant om het ook mogelijk te maken voor andere zorgverzekeraars. En zo is dat eigenlijk in een aantal jaar ja, heel erg gegroeid. En als ik nu kijk naar het primaire proces en de medische gegevensuitwisseling daarin, ja, dan is dat echt wel, dan is daar echt nog een hele wereld te winnen. Zeker in het niet alleen digitaal kunnen uitwisselen, maar ook het hergebruiken van informatie.
Ja, dus we hebben stappen gemaakt en laten we dat nooit vergeten.
Zeker.
Ja. Mooie stappen gemaakt, maar we zijn er nog niet.
Absoluut.
Ja. Ja, en Joep, hoe zie jij dat? Want jij komt ook uit die praktijk. Hoe was het een aantal jaren geleden en hoe staan we nu?
Ja, Sabine, ik gaf net aan, ik heb 30 jaar lang in de zorg als dermatoloog gewerkt. Waarvan zeker nog 15 jaar dat we een papieren status hadden. Dus op de polykliniek gebruikten wij, zeg maar, wij hadden een mooie blauwe papieren status. En daar schreven we in wat we lazen in de brief van de huisarts of wat we te horen kregen van de patiënt. Die was uitsluitend voor onze polykliniek. Dus als je hoorde van de patiënt, goh, ik ben een maand geleden bij de chirurg geweest, dan zou je best wel eens willen weten van wat is daar dan besproken, wat besloten en heeft er een operatie plaatsgevonden. Maar dat kon je niet inzien, dus dan moest je die chirurg bellen. Maar ja, goed, die staan altijd op de OK, dus daar kwam je dan niet bij. Dus dat is de situatie waar we vandaan komen. Dus we komen van heel ver en we hebben in de tussentijd echt wel wat bereikt. Dus, maar dat is de manier waarop we langdurig gewerkt hebben in de zorg.
Ja. Ja, en als het dan gaat over veiligheid, dan lagen de dossiers ook in Rolodex op de gang.
Op de afdelingen stonden ze op de gang en dan kon iedereen, zeg maar, naar willen, zeg maar, naar believen, zeg maar, erin kijken. Ja,
ja, en waar we nu staan, Joep, is dat ook voor jou hoopgevend? We hebben best wel stappen gemaakt, of hoe zie jij dat?
Nou, ik neem je mee naar een spreekkamer. Dus ik zit nu op de polydermatologie en ik heb voor mij een nieuwe patiënt. En die patiënt is verwezen door de huisarts of door een verwijzend specialist uit de regio. En met zo'n patiënt mee komt altijd een verwijsbrief. En in die verwijsbrief staan dan eigenlijk de reden van verwijzing, maar ook een aantal andere belangrijke zaken waar wij als dokters, maar ook verpleegkundigen, zeg maar, interesse in hebben. Zoals medicatie, dat is de voorgeschiedenis. Dat soort zaken staan allemaal in die brief. En dat kunnen we tegenwoordig al digitaal ontvangen. We kunnen het lezen. Maar vervolgens gaan we het allemaal copy-paste in ons eigen dossier. Of zelfs overtypen in ons eigen dossier. Dus dat is de status waar we op dit moment intern in de ziekenhuizen zijn. Hebben we echt de slag gemaakt. Maar over de muren heen moeten we echt nog flink wat stappen maken.
Ja. Nog heel wat te doen. Maar voordat we daarop ingaan van wat zou de toekomst zijn en hoe zien jullie dat, toch nog even een verduidelijkingsvraag. Maar wat is nou die databeschikbaarheid precies? Waar hebben we het over? En waarom is dat nou zo ongelooflijk belangrijk?
Ja, databeschikbaarheid is een term die eigenlijk al lang bestaat, maar die we nog maar vrij recent in de zorg wat prominenter naar voren brengen. Omdat we het heel lang over gegevensuitwisseling hebben gehad. En het heeft wel heel erg met elkaar te maken. Maar gegevensuitwisseling gaat heel erg uit van een hele actieve handeling. Hè. Dus inderdaad, ik verwijs als arts een patiënt naar een specialist. En daarmee stuur ik wat informatie mee. Maar wat je in ieder geval wilt is dat die gegevens die überhaupt uit het verleden beschikbaar zijn, die voorgeschiedenis die waar Joep ook aan naar verwees, dat die gewoon beschikbaar zijn op het moment dat je het nodig hebt als zorgverlener in je proces. Maar dat die ook beschikbaar zijn voor jou als patiënt. Dus de data moet beschikbaar zijn, maar die moet ook bruikbaar, herbruikbaar zijn door anderen. En dat is zeker in digitale uitwisseling komt dat soms best wel nauw. Omdat je computers hebt die informatie moeten kunnen interpreteren. Dan moet je dat op dezelfde manier kunnen doen. En hij moet ook echt wel bereikbaar zijn. Dus je kan het beschikbaar hebben binnen je instelling. Maar als je er vervolgens vanuit een andere zorgpraktijk of instelling niet bij kan, dan heb je er nog steeds niks aan.
Nee, precies. Dus databeschikbaarheid gaat over de muren, wat Joep ook al zei, van je instelling heen.
Ja, en ook richting de patiënt, de burger. Hè, die is zelf steeds meer onderdeel van zijn eigen zorgproces. Formele zorgverleners spelen daar een rol in. Maar er zijn vaak ook informele zorgverleners, hè, mantelzorgers, vrijwilligers om iemand heen. Ja, en die kunnen daar ook heel veel baat bij hebben om over die gegevens te kunnen beschikken. Mm-hmm. Meer regie te kunnen voeren op hun eigen gezondheid. Door meer inzicht te hebben in je eigen gegevens en informatie, ben je ook beter in staat om daar, zeker met ondersteuning van digitale zorg, maar ook gezondheidstoepassingen, daar andere keuzes in te maken. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het beschikbaar stellen van data aan zorg- en gezondheidstoepassingen. Zoals bijvoorbeeld ook AI-toepassingen die echt tot betere beslissingen kunnen komen in onderling overleg tussen zorgprofessional en de patiënt. Hè, dus in de spreekkamer. Dus wat dat betreft is databeschikbaarheid ook echt wel een heel breed begrip.
Ja, en dat is dus belangrijk, Joep, dat mensen regie kunnen voeren over hun eigen gezondheid.
De databeschikbaarheid is echt nodig. Hè. Dus het beschikbaar zijn, het bereikbaar zijn en het herbruikbaar zijn van data. En we hebben die ook nodig omdat we het, zeg maar, de zorg gaat veranderen. De zorg gaat richting wat in het Integraal Zorgakkoord genoemd is de passende zorg, de netwerkzorg. Dat wil zeggen, er wordt een netwerk rondom een patiënt opgebouwd. Maar daarvoor heb je natuurlijk gewoon data nodig die ook tussen die verschillende instanties gaat stromen. En die data heb je dan nodig voor primair gebruik, dat is eigenlijk hergebruik in de zorg. Maar je hebt ze ook, zeg maar, nodig voor andere doelen. Denk aan kwaliteitsinstituten, want we hebben heel veel data aan te leveren vanuit de ziekenhuizen aan kwaliteitsinstituten en andere instellingen overigens. Maar ook bijvoorbeeld voor wetenschap. En net zo belangrijk ook voor gezondheidsverbeteringen. En dat is eigenlijk waar Olga net bedoelde. Die patiënten hebben zelf hun data ook nodig om te zorgen dat ze aan hun eigen gezondheid kunnen werken. Dus meer de data ook kunnen hergebruiken in het sociale domein.
Mooi zegt. Dus de ISA, de Integraal Zorgakkoord, de WOZO en de GALA hebben we ook nog. Hè. Dat is een hele verandering van kijken naar zorg, duurzame zorg in de toekomst. Het kan allemaal niet meer zoals het nu is. We zullen moeten veranderen. En jullie zeggen beide van data beschikbaarheid is onontbeerlijk om dat ook die transitie te kunnen maken met elkaar. Primair omdat die cliënt met verschillende zorgverleners te maken heeft of hulpverleners. Ook in het sociaal domein bijvoorbeeld. Maar ook secundair als het gaat om kwaliteitsstandaarden, als het gaat om wetenschappelijk onderzoek. En ook de publieke gezondheid. Hoe kunnen we met elkaar zorgen dat mensen gezonder worden? Begrijp ik dat goed?
Ja, zeker. Je moet natuurlijk kunnen leren en verbeteren. Hè? Leren ook van zorguitkomsten, hoe patiënten die kwaliteit van zorg hebben ervaren. En dan kan je ook kijken welke zorg is nou bewezen effectief. En dat geldt ook zeker voor hybride zorg.
Wat versta jij onder hybride zorg, even voor de luisteraars?
Hybride zorg is eigenlijk een combinatie van de reguliere fysieke zorg, zoals die eigenlijk al jaren wordt geleverd, met het gebruik van digitale componenten, digitale toepassingen. Soms heb je ook gewoon echt digitale zorg die volledig op afstand, of eigenlijk dichtbij de patiënt, kan worden geleverd. Maar je zult ook heel vaak een mengvorm gaan krijgen. En die transitie, daar zitten we nou eigenlijk volop in. Dat we gaan kijken van, ja, in zo'n zorgproces, hoe kunnen we dat nou zo goed mogelijk inrichten? Niet alleen efficiënt, maar vooral ook op een prettige manier voor de patiënt. En dat kan soms ook zijn doordat je dingen gewoon niet fysiek naar het ziekenhuis bijvoorbeeld hoeft te komen. Maar dan moet het wel bewezen effectief zijn. Want je wilt geen niet effectieve toepassingen gaan of zorg gaan digitaliseren. Want dan ben je nog steeds niet zinnig bezig.
Hybride zorg is dus digitaal dichtbij en fysiek. Maar er zijn vaak mengvormen.
Ja.
Nu ook al in de praktijk. En er zal in de toekomst alleen nog maar meer worden. Ja. Maar even, tegen welke problemen lopen we dan nu aan? Hè? Dus wat gaat er dan nu niet goed? We hebben gehoord van, nou, we zijn van ver gekomen. We staan eigenlijk al best goed, hè? Dus we mogen ook onze successen gaan vieren. Daar zijn we niet zo heel goed in Nederland, maar dat moeten we wel doen. Maar we zijn er ook nog niet, want er komt een enorme majeure opdracht op ons allemaal af. We zullen de zorg altijd moeten organiseren. En daar hebben we juist ook die digitaliseringsslag voor nodig. En die databeschikbaarheid. Maar waar lopen we dan nu tegenaan, Joep? Wat zijn die problemen?
Nou, intern in de ziekenhuizen hebben de laatste jaren flink wat meters gemaakt. En zijn we grotendeels in staat om elkaars gegevens in te zien en te kunnen hergebruiken. Maar over de muren heen, zoals ik eerder aangaf, is dat nog steeds een groot probleem. Maar dat moet dus wel, zeg maar, gaan gebeuren. En die data, die moeten zodanig ingericht worden dat ze eigenlijk, zeg maar, eigenlijk herkend worden door alle systemen. En dat ze als het ware door alle systemen heen gaan stromen. En op het moment dat dat gaat gebeuren, dan breng je ook die registratielast naar beneden, omdat collega's dan hun data, de data die verwezen zijn, zeg maar, ook daadwerkelijk kunnen hergebruiken. En ik ben ervan overtuigd dat als we dat goed inrichten, dat ook de kwaliteit van de zorg aanmerkelijk zal verbeteren. Want dat wordt vaak vergeten. We hebben het veel over verminderen registratielast, maar ook de kwaliteit van zorg staat op dit moment vaak toch ter discussie. En die moet echt beter.
Ja, want dat is, Olga, ook die praktijk. Dus we hebben wel data, we kunnen niet ontsluiten. En dat zegt iets ook over de kwaliteit. mensen vallen misschien tussen het wal en schip, krijgen niet de zorg die ze eigenlijk nodig hebben. Is dat praktijk?
Ja, en mensen moeten natuurlijk zelf ook heel vaak opnieuw hun eigen verhaal vertellen. Hebben dat ook niet altijd paraat. Hè? Dus daar kunnen bijvoorbeeld PGO's, de persoonlijke gezondheidsomgevingen, weer heel erg ondersteunend in zijn. Om je eigen geschiedenis ook gewoon goed te hebben. Maar stel je dat je op de acute hulppost zeg maar, terechtkomt. Dan ontbreekt nu ook vaak de informatie om daar snel tot de juiste zorg te komen. En dat kan ook medicatie zijn, ook al is die al meer beschikbaar. Die is niet altijd direct beschikbaar, want het heeft ook alles met toestemming te maken. Die er moet zijn om die gegevens in te kunnen zien. Maar dat betekent dat ze dus dat die artsen daar eerst heel erg lang bezig zijn om de juiste informatie boven water te halen. En daar kunnen gewoon, dat kan gewoon in het ergste geval zelfs levens kosten.
Nou, dat is duidelijk. Hè? Dus er moet wat gebeuren. Ja, wat heb je dan nodig, Olga, om tot die databeschikbaarheid te komen? Hè? Waar zitten hier de uitdagingen?
Een van de uitdagingen zit bij een goede registratie. Los van de grote registratielast moet je ook op zo'n manier registreren dat die informatie daadwerkelijk door een ander kan worden hergebruikt op een geautomatiseerde wijze, zodat je echt die tijdswinst kunt ervaren als zorgprofessional. Maar daarnaast moet je dus ook tot die uitwisseling van die data kunnen komen. En dat vraagt eigenlijk dat er een landelijk dekkend netwerk van infrastructuren zijn die gewoon naadloos met elkaar kunnen communiceren. En dat is er ook nog niet. Hè. Er zijn heel veel verschillende soorten infrastructuren. En daar zijn allemaal net weer wat andere keuzes in gemaakt. Dus daar moeten ook gewoon hele goede afspraken over worden gemaakt. Hoe je dat aan elkaar kan koppelen. En ook daar gebruik van kunt maken. Hoe je systemen meer open kunt maken. Zodat die data niet gevangen blijft in die systemen. Maar echt vrijelijk kan gaan stromen. En daar zit een hele wereld achter eigenlijk.
Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Want een landelijk dekkend netwerk van infrastructuren die naadloos op elkaar aansluiten, zeg jij, daar zitten ook heel veel belangen bij en het is nu behoorlijk versnipperd.
Ja.
Dus waar beginnen we dan, Joep?
Nou, wat wij graag willen is dat data zeg maar beschikbaar, bereikbaar en herbruikbaar worden. Wat Olga aangaf, hè, dat als wij dat goed registreren, eenmalig, dat we dat kunnen hergebruiken op heel veel andere plekken. Dat is eigenlijk zeg maar het grotere doel wat we nastreven. Wat we daarvoor nodig hebben, is dat er zeg maar op architectuurgebied, op IT-architectuurgebied, een aantal zaken, een aantal aanpassingen gaan plaatsvinden. Er moet ook echt iets gaan plaatsvinden aan de informatiesystemen die wij gebruiken in de zorg. Daar moeten echt aanpassingen. En dat is ook iets wat je veel hoort, hè, dat het ondersteunt het werkproces te weinig. Maar er moeten ook zeg maar, afspraken gemaakt worden in de zorg. Want bijvoorbeeld, het klinkt misschien vreemd, maar over een aantal woorden zeg maar, die wij gebruiken, medische woorden, mm-hmm. die heeft bij de huisartsen net wat andere betekenis dan in het ziekenhuis. En als je dat systeem zodanig inricht dat het enerzijds ingericht wordt voor de huisarts en anderzijds voor het ziekenhuis, dan kunnen die niet met elkaar praten. Nou, dat noemen ze eenheid van taal. Daar moet ook aan gewerkt worden. Dus daar moeten we gewoon met elkaar aan de tafel gaan zitten en gewoon afspraken over maken. Dat zijn dingen die belangrijk zijn om het zeg maar werken te krijgen. En als laatste, als ik nog even mag,
zeker,
is ook de patiënt. Dus er moeten ook nadrukkelijk vertalingen gemaakt worden voor de patiënt. Want willen we echt zorgen dat de PGO's gaan lopen in Nederland, dan moet die vertaalslag van die medische, toch vaak ingewikkelde woorden, naar de patiënt gemaakt worden. Want dan alleen kan de patiënt ze zelf begrijpen en kan hij ook gaan meedenken.
Oké, dus in duidelijke afspraken, hè, dus adequate registratie, aanpassing van het informatiesysteem die daadwerkelijk het proces ondersteunen, zeg je. En ik hoor je dan even, ik noem het maar even eenheid van taal, hè, dus dat ze dezelfde taal spreken. Maar vooral ook dat de patiënt begrijpt wat dat dan is.
Ja, want dan, alleen dan kan de patiënt meedenken over het te voeren beleid. En dat is nou precies wat we willen in passende zorg. Dat de patiënt zelf ook mee gaat doen in, zeg maar, in het datgene zeg maar doen wat de patiënt zelf wil.
Het mooie is dat er natuurlijk al van alles is, ook op dat vlak. Er zijn al patiëntvriendelijke termen. Als je het dan hebt over afspraken, dan moet je inderdaad niet alleen afspraken over die eenheid van taal maken, maar je moet het op alle lagen uit het interoperabiliteitsmodel, om er even een moeilijk woord in te gooien, van NICTIS maken. En dus dat betekent op organisatieniveau, hoe werk je samen met elkaar? Hoe richt je je processen in, de informatie, maar ook welke applicaties en infrastructuren gebruik je. En dat alles wordt vastgelegd in afsprakenstelsels. Ik denk dat daarin twee afsprakenstelsels wel echt heel erg belangrijk zijn op dit moment. Dat is het twin-afsprakenstelsel wat echt zich erop richt om de verschillende infrastructuren die er nu al zijn, om die aan elkaar te knopen. En te kijken van hoe kunnen we die dan, wat is daarvoor nodig om dat aan elkaar te verbinden. Want dan kan je echt gebruik maken van wat er al is. Maar dat je eigenlijk tot het landelijk dekkend netwerk kan komen.
Dat is de twin, ja?
Ja, okay. En het andere is het met mij afsprakenstelsel. En met mij die zorgt voor de ontsluiting van die data op een veilige manier naar de persoonlijke gezondheidsomgevingen van de patiënt. En daar wil je die patiëntvriendelijke termen dan weer in gebruiken.
Ja, precies. En zoals die met mij. Hè? Dus stel je voor, ik ga naar de huis, als ik wil doen, of is het ziekenhuis. Ik maak een foto. Kan ik dat dan in mijn eigen PGO terugzien?
Dat is uiteindelijk wel de bedoeling. Er is een start gemaakt, zeg maar. Er wordt ook al best wel een tijd hard gewerkt aan de juiste koppelingen en dergelijke. Maar hier loop je eigenlijk tegen dezelfde problemen aan die we ook in de zorgverlener communicatie kennen. Namelijk dat die data wel op dezelfde manier moet kunnen worden geïnterpreteerd. Maar er zijn inderdaad al PGO's waar je gegevens van huisartsen, van ziekenhuizen, zelfs van GGZ-instellingen, VVT-instellingen, kunt verzamelen. En dan heb je inderdaad gewoon één plek waar je al je informatie bij elkaar staat. En als je dat dan ook nog zo doet dat die data, want er worden ook nog wel eens dezelfde gegevens vanuit verschillende zorgaanbieders dus op die ene plek aangeleverd. Ja, je wilt wel dat er in zo'n PGO daar makkelijk één presentatie uit kan komen. Dus één soort gezondheidssamenvatting eigenlijk.
Ja, maar dat is op dit moment nog niet het geval. Dus moet je dan zelf als patiënt die data gaan ophalen of moet je akkoord geven aan huisarts? Of hoe gaat het dan in die praktijk, vraag ik me dan af.
Ja, dat verschilt nu heel erg nog per zorginstelling, hoe ver die is. Er zijn een hele hoop instellingen of praktijken die wel een eigen portaal hebben. Zeker de huisartsen en de ziekenhuizen, maar die zijn ook juist bezig met die aansluiting op die PGO's. Op dit moment is er nog iets meer mogelijk in de eigen portalen. Denk aan die beelden, die kun je soms al via je portaal van je ziekenhuis inzien. Soms moet je het echt nog opvragen op een via een e-mail, een beveiligde e-mail. Dus het is nog een beetje een omslachtige manier. Daar loopt ook weer een programma voor om tot beeldbeschikbaarheid te komen. Dus naast de databeschikbaarheid. En uiteindelijk is het wel de bedoeling om dat allemaal in de PGO's te laten komen.
Ja, helder verhaal, Olga. Maar goed, als die data dan vrijelijk gaat stromen en je stelt dat beschikbaar, ja, hoe kan je er dan zeker van zijn of kunnen vertrouwen dat dat ook rechtmatig wordt gebruikt, hè? Hoe borg je dat dan?
Ja, ook als er heel veel data beschikbaar is, betekent het niet dat er zomaar iedereen bij kan. En er is altijd, er moet altijd een grondslag zijn voor het gebruik van die beschikbare data. Nou, dat kan liggen in wetgeving, maar ook in toestemming. Dat is een hele belangrijke, zeker in Nederland. En dat kan in sommige gevallen zijn dat er een toestemming wordt verondersteld. Zoals bij een verwijzing. Op het moment dat je als patiënt door een huisarts naar een medisch specialist wordt verwezen, dan geef je eigenlijk een soort van impliciet toestemming om ook jouw gegevens met die specialist te delen. Anders kan die jou niet goed verder helpen. Dan hoef je daar niet expliciet die toestemming voor te geven. Maar in andere gevallen is dat wel uitdrukkelijk nodig. Zoals bijvoorbeeld het opvragen van medicatiegegevens door andere zorgaanbieders. Op het moment dat je daar komt en die wil dat actueel medicatieoverzicht opvragen, ja, dan moet je daar vooraf toestemming voor hebben gegeven dat je dat goed vindt. Anders zou er sprake zijn van het doorbreken van het medisch beroepsgeheim.
Precies, dus die opt-in, opt-out geloof ik, hè?
Ja, klopt. Dus je moet nu, de opt-in betekent dat je nu expliciet vooraf die toestemming moet geven en die moet dan worden geregistreerd. Ja, nu is het zo dat ook een verantwoordelijkheid is voor die registratie. Dat is een verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder bij wie de data beschikbaar zijn. Maar dat is natuurlijk best wel lastig als je ergens anders komt en die weet dus ook niet of die toestemming wel gegeven is en waar die precies moet zijn.
wat ingewikkeld. Want ik kan me dan zo voorstellen dus dat iedereen een beetje angstig naar elkaar krijgt. Van wat mag ik doorgeven, wat mag ik niet doorgeven? Terwijl er misschien wel een leven op het spel staat. Maar ja, weet je, de data is er wel, maar ik weet niet zeker of ik het mag doorsturen. Dat is wel heel bijzonder. Is dat niet handiger dat het opt-out wordt?
Ja, er is best wel een grote roep om een opt-out. Maar er is ook wel een bepaalde terughoudendheid. Van ja, wat betekent dat dan? Want dan moet je dus actief aangeven op het moment dat je dat niet wilt. En dan kan je nog steeds wel in specifieke gevallen toestemming geven. Maar dan betekent het ook dat als je op de acute zorg terechtkomt. Dat jouw gegevens misschien niet beschikbaar zijn. Dat je misschien ook niet in staat bent om die toestemming te geven. Nou, in dat geval heb je wel weer een mogelijkheid om daar tijdelijk toestemming voor te krijgen. Omdat dan die noodsituatie dat misschien weer rechtvaardigt. Maar het is dus niet standaard dan van tevoren geregeld. En wat ook nog zo is dat het is gewoon best wel complex gemaakt in Nederland. Want het kan zomaar zijn dat je eerder wel toestemming hebt gegeven aan verschillende zorgverleners, aan je apotheek, aan je ziekenhuis. En dan denk je gewoon als persoon dat je het hebt geregeld. Maar dan kom je voor een hele andere soort behandeling, misschien wel in hetzelfde ziekenhuis. Maar dan blijkt je toestemming toch te specifiek te zijn geweest voor een bepaalde situatie. En dan mag die niet hergebruikt worden. Dat kan leiden tot een vals gevoel van veiligheid en zelfs risico's in de behandeling. Of inderdaad weer extra bellen, toestemming geven. Dus extra inspanning aan de kant van zowel de zorgverlener als de patiënt. En dat is wel een reden waarom opt-out toch wel een heel interessant gedachtegoed is.
Ja, nu werk jij bij ZN. Heb je ook onderzoek gedaan naar of dat ook voor jongeren anders geldt dan voor 50-plussers of 70-plussers? Hebben jullie daar een beetje beeld op? Is dit nou iets van deze tijd?
Nee, sowieso hebben wij geen onderzoek gedaan. Ik weet wel dat de Patiëntenfederatie hier meer onderzoek naar heeft gedaan. En dan zie je wel dat het overgrote gedeelte, ik ken de exacte percentages niet, maar het overgrote gedeelte van de mensen daar eigenlijk helemaal geen problemen mee heeft als je ze uitlegt waar het voor is bedoeld, om die toestemming te geven.
Ja, Joep, opt-in of opt-out? Wat denk jij?
Nou, het zorgveld zit erg te wachten op een opt-out. Er is niet zo frustrerend als dat je op de SIH of op een ander moment met een patiënt in contact komt en je weet dat er gegevens, belangrijke gegevens, medicatie, voorgeschiedenis, belangrijke gegevens elders beschikbaar zijn, maar je mag er gewoon niet bij. Dat is echt heel frustrerend voor zorgverleners, zeker in de acute zorg. Dus ik ben heel blij dat er daar in ieder geval een opt-out voor gaat komen. En ik mag hopen dat dat veel breder getrokken gaat worden. Misschien duurt dat wat langer, maar het zou voor de zorg in Nederland heel erg mooi zijn. Even terug, zeg maar. En waarom hebben we dat dan nodig?
Ja, waarom hebben we dat nodig?
Nou, op dit moment kennen wij zeg maar een actueel medicatieoverzicht. En dat kunnen we, Olga gaf het al aan, kunnen we al redelijk met elkaar delen in Nederland. In alle ziekenhuizen hangen ook borden op. Hebt u uw actuele medicatieoverzicht bij u? Dus die data kunnen we al redelijk met elkaar uitwisselen. En hoe mooi zou het nou zijn dat we ook een actueel voorgeschiedenisoverzicht krijgen? Nou, wat is nou een voorgeschiedenis? Dat is eigenlijk datgene wat de patiënt eerder in zijn leven of in haar leven heeft meegemaakt aan diagnoses, aan klachten, maar ook aan behandelingen. Dat zijn zaken die voor zorgmedewerkers, zowel artsen als verpleegkundigen, maar ook paramedici heel belangrijk zijn, want dat geeft een betere beoordeling van de patiënt. Hoe mooi zou het nu zijn als dat gaat stromen door de systemen? En ook dan weer, zeg maar, niet alleen tussen de zorginstellingen, maar ook richting de patiënten. Dat de patiënten ook weten wat er allemaal van hun is vastgelegd en wat er van hun bekend is. En ook dan weer kunnen ze dat beter, zeg maar, hergebruiken in, zeg maar, de besluitvorming die er rondom hen, zeg maar, plaatsvindt.
En als die patiënt dan met zijn voorgeschiedenis in een ziekenhuis komt, dat zou mooi zijn, die voorgeschiedenis, dat is nog niet zo. Daar pleit jij voor aan Joep. Juist is van, nou, dan zou de zorgverlening nog beter aansluiten bij de vraag op dat moment. Maar de actuele medicatieoverzicht, dat is al wel gebruikelijk. Even voor mijn nieuwsgierigheid, is dat dan op papier of is dat ook digitaal?
Nee, dat kan tegenwoordig al via het LSP, zeg maar, digitaal uitgewisseld worden. En nogmaals, het zou natuurlijk fantastisch zijn als dat ook met de voorgeschiedenis kan. Want wij zijn altijd heel blij als we een patiënt voor ons krijgen die heeft een blanke voorgeschiedenis. Dat wil zeggen, die heeft nog niet veel meegemaakt. Want als je een patiënt krijgt met 20, zeg maar, of 25 eerder gestelde diagnosen, dan ben je nog wel even bezig om dat allemaal over te typen.
Ja, dat bedoel ik.
Als het al allemaal ook op papier beschikbaar is of op een andere manier.
Zeker, zeker.
En als die patiënt het zelf nog allemaal weet. Hè? Want eigenlijk wil je inderdaad naar een levensloopdossier toe. Want je weet vaak als volwassene ook niet allemaal meer wat je als kind hebt meegemaakt. Terwijl dat best relevant zou kunnen zijn voor een huidige behandeling.
Absoluut, absoluut. En ik stel me voor dat we zeg maar in de toekomst een patiënt verwezen krijgen. En dan in het scherm zien we wat er elders al bekend is. En dan liefst met een goede tijdslijn erin. Dat we ook weten van wanneer is het vastgelegd en is het recent of lang geleden. En dat we dan vervolgens kunnen zeggen, nou, die en die en die gegevens neem ik over. En die neem ik in mijn eigen systeem over. En een aantal dingen laat ik op de achtergrond verder gewoon voor wat het is. Maar ook weer teruggeven, want ook de huisartsen zullen heel blij zijn als wij kunnen uitwisselen met de huisartsen. Want op dit moment typen die ook de diagnose over in de huisartseninformatiesysteem.
Ja, dus als die data vrijelijk loopt en we spreken dezelfde taal, het is beschikbaar, bereikbaar en betrouwbaar. Er zijn regels hoe je het ontsluit en wanneer je het niet ontsluit. De opt-out, dat is eigenlijk waar zorgverleners heel erg veel behoefte aan hebben. En voor een deel wordt dat nu geregeld, maar voor een deel ook nog niet. Ondersteunt dat ook zeg maar, de hele transformatie van zorg en welzijn waar we nu op dit moment middenin zitten. Maar wat is dan de rol van die, we moeten toch even hebben over de ZIPS, de zorginformatiebouwstenen. Wat is dan de rol van die ZIPS, die zorginformatiebouwstenen, Joep?
Zorginformatiebouwstenen zijn eigenlijk de basis van onze informatiestandaarden. Ze worden heel vaak afgebeeld als een Lego-blokje. En met meerdere Lego-blokjes kun je iets bouwen. En in dit geval bouw je dus een informatiestandaard. Dus datgene wat je wil vastleggen rondom een bepaalde use case. Het is niet helemaal een Lego-blokje, want er zitten meerdere elementen in de ZIPS. En een ZIP kan bestaan uit 3 elementen, maar kan ook bestaan uit 20 elementen. En de crux zit er nou in dat er een aantal elementen er verschillende interpretaties zijn. Dus we moeten gaan zorgen dat er moet een soort redesign gaan plaatsvinden van een aantal ZIPs. Die lopen op dit moment voor een deel, maar voor een deel ook zeker niet. En wat mijn advies zou zijn, ga daarin focussen. Ga ook niet, want er zijn inmiddels meer dan 100 ZIPs gemaakt. Wat heel goed werk is, wat nogmaals fantastisch werk is. Maar er moet een redesign plaatsvinden. Er moet plaatsvinden, zeg maar, wat mij betreft, op de 7 of 8 belangrijkste die wij nodig hebben in de zorg. En dan noem ik de patiënt. Dat wil zeggen, dat zijn de gegevens van de patiënt. Dat zijn de medicatie, wat ik eerder zei. Dat is de voorgeschiedenis, hè, dus de eerder gestelde diagnose en behandeling en verrichtingen. Maar dat is bijvoorbeeld ook een allergie of een behandelaanwijzing. Hè. En de laatste is de labuitslagen. Die zouden eigenlijk als eerste opgepakt moeten worden, omdat we dan weten dat we dan een groot deel van de zorg eigenlijk al kunnen coveren. En de uitwisseling kunnen coveren. En ook weten we dat bijvoorbeeld voor het gebruik voor andere doelen, hè, bijvoorbeeld de kwaliteitsstatuten, tenminste de helft gevuld kan worden als we die 7 ZIPs zeg maar, met elkaar aanpakken. Dus dat zijn allemaal dingen die moeten gebeuren. Daarnaast loopt er ook binnen Europa een groot project en wetgeving, dat heet de EHDS. En daarin wordt gesteld dat we de patient summary ook tussen landen zeg maar, onderling moeten gaan uitwisselen. Met die 7 of 8 ZIPs hebben we eigenlijk een groot deel van de patient summary te pakken. Dus ook daar zal het renderen om die focus te leggen.
Oké, dus die 7 ZIPs die zijn superbelangrijk ja. Om het te ontsluiten allemaal.
Helemaal eens met wat Joep zegt. En misschien als aanvulling. Eigenlijk zijn het diezelfde ZIPs die je ook weer als basis kunt gebruiken voor de gezondheidssamenvatting in dat PGO van de patiënt. Want als die patiënt ook over die gegevens beschikt, kan die ook weer makkelijker bij de zorgaanbieder waar die dan terecht komt, zeg maar, die gegevens ook weer delen.
Ja, dus dat is eigenlijk, als we dat voor elkaar krijgen, die 7 of 8 ZIPs, dan kunnen we zowel intern zorgverleners onder elkaar. De patiënt, de zorgvrager en de zorgprofessional en de instelling, maar ook Europa technisch gezien. Kunnen we daarmee data laten vloeien, zeg maar, daar op de plek waar het echt nodig is? Nou, dat klinkt alsof, dat moet toch te doen zijn, Joep?
Dat lijkt, maar daar zijn we al een aantal jaren mee bezig. Dus er is echt nog wat werk aan de winkel. Ik wil nog even opmerken dat als we het over die 7-8 SIPs hebben, dan zijn veel mensen bang dat we dan stoppen of dat er dan gestopt wordt. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling, zeg maar, om alleen maar bij die 7-8 te blijven. Dus uiteindelijk is het doel om, zeg maar, alles, zeg maar, wat nodig is, zeg maar, aan te pakken. Maar te beginnen met datgene wat het belangrijkste is. We zijn gestart bij Nictus met de SIP-transitie. En de SIP-transitie heeft als doel om de knelpunten die er nu zijn in de SIPs, waar we het straks over gehad hebben, om die knelpunten met elkaar te analyseren. En ook te kijken wat de oplossingen zijn. Wat we doen, en ik denk dat dat een hele goede aanpak is, we doen dat vanuit drie groepen. De zorg, de architectuur en de bouwers. En dat laatste zijn de leveranciers. En het is ongelooflijk belangrijk dat je met elkaar de discussie aangaat en dat alle partijen betrokken zijn. En dat loopt op dit moment. We maken daar vorderingen in. En we hopen, zeg maar, dat door de aanpak die we nu hebben gekozen, dat we op afzienbare tijd, zeg maar, successen kunnen boeken.
En welke drie partijen? De zorg, de bouwers,
de architectuur, en de leveranciers.
Oké. Met andere woorden, er moet een redesign plaatsvinden. 7 SIPs of 8 SIPs, daar moeten we mee beginnen, zeg je. Als we daarmee beginnen, hebben we heel veel zaken gedekt. En er is op dit moment een transitie gaande om te kijken waar knelt het. En daar zijn dus verschillende partijen bij betrokken die het ook echt aangaat, omdat we het echt samen moeten doen. Want je kan niet vanuit eenzijdig zeggen, dit passen we aan en zo gaan we het doen. Want dan stagneert het weer, klopt dat?
Ja, en wat heel belangrijk is, is dat er zit heel veel techniek, maar er moeten ook heel veel andere dingen gebeuren. Daar hebben we het straks al over gehad. Dus het is een illusie om te denken dat de SIP-transitie het allemaal gaat regelen. Er zijn ook, waar we het straks over gehad hebben, de afspraken nodig. Ook de aanpassingen, de systemen. Ook een aantal andere zaken. Dus het is een complex probleem. En het moet vanuit meerdere kanten ook benaderd worden. Er moeten meerdere dingen opgelost worden dan alleen maar de techniek. En er wordt helaas vaak wel alleen maar over de techniek gesproken.
Ja, dus dat de leefwereld versus de systeemwereld.
Ja, helemaal correct.
Ja. Ja. En hoe komen we dichter bij die leefwereld?
Ja, ik denk dat het al helpt om inderdaad dat die patiënt ook meekijkt in zijn eigen dossier. Dat die toegang heeft tot die informatie. Dat is een tijd heel, heel spannend gevonden. Of is misschien nog steeds wel spannend voor zorgverleners. Maar wat je wel ziet is dat de eerste resultaten vanuit de huisarts hebben dat ook uitgewezen. Dat op het moment dat die patiënt meekijkt, dat de kwaliteit van informatie ook echt wel wordt verbeterd. Die ruimte moet er ook zijn, zeg maar. We moeten leren en verbeteren. We moeten daar gewoon stappen in maken.
En samen in optrekken.
Zeker, ja.
We zijn toegekomen aan het einde van deze podcast. En ik wil jullie eigenlijk vragen van, we hebben het over heel veel zaken gehad. We zijn een eind al op weg. We hebben veel mooie dingen al bereikt. Dat moeten we niet vergeten. Maar we zijn er ook nog niet. Daar komen we eigenlijk alleen als we het goed analyseren en samen gaan oppakken. En ergens beginnen waar het overzichtelijk is, om kleine stappen toch vooruit te komen. Wat is dan wat jullie de luisteraars nog willen meegeven? En mag ik bij jou beginnen, Joep?
Ik denk nogmaals dat het heel belangrijk is dat we het samen doen. Je noemde het net al, samen doen. Het zorgveld is erg verzuild. We zitten allemaal toch redelijk stevig in onze comfortzone. Ook als je het over IT-voorzieningen hebt. Het is makkelijk als je iets al 10 jaar gebruikt en het kabbelt lekker door. Maar toch zullen we met elkaar dat moeten oppakken en met elkaar ook een beetje lef tonen en zorgen dat we gewoon over die comfortzone heen gaan en dat we met elkaar die afspraken gaan maken. Want alleen maar dan zullen we er meekomen. En samen, zeg maar, ik gaf het eerder al aan, is niet alleen, zeg maar, met zorgverleners, maar ook met die leveranciers en ook met beleidsmakers. Met elkaar, zeg maar, moeten we die handschoen oppakken en zorgen dat we het tot een goed einde gaan brengen. Want dan zal ook de kwaliteit van de zorg, zeg maar, verbeteren.
En de administratieve lasten.
En de administratieve
collega's.
Lasten. Je bent me voor.
Ja, want dat is waarom je het doet.
Dat is mijn drive. Ja.
Dat is de drive. En jij, Olga, wat wil jij meegeven?
Nou, misschien een beetje in dezelfde lijn. Hè. Willen we echt die uitdaging, die gigantische uitdagingen waar we in de zorg voor staan, het hoofd kunnen bieden? Hè? Dus dat we echt minder of minimaal hetzelfde personeel toch meer zorg kunnen bieden. Ja, dan moet het meer richting preventie. Dan moet je daarvan kunnen leren en verbeteren. Dan moeten we inderdaad deze basis ook gewoon echt goed op orde krijgen. En dan naast die zips op orde moeten we inderdaad ook die infrastructuur op orde krijgen. Dat vraagt echt niet alleen afspraken, maar ook regie. En een beetje lef, hè, om echt keuzes te durven maken. Bindende keuzes om inderdaad samen die stap te zetten. En we moeten ook echt wel voorkomen dat gegevensuitwisseling, databeschikbaarheid, technische oplossingen. Het gaat inderdaad heel veel over techniek. Omdat het heel randvoorwaardelijk is. Maar het is een middel. En dus het is niet het doel aan zich. Het is echt een middel om die maatschappelijke opgave, om die transitie naar passende hybride zorg te maken. En laten we dat vooral voor ogen blijven houden.
Mooi, dankjewel. Niet de systeemwereld, maar de leefwereld staat voorop. Mooi, dankjewel. Dankjewel Olga. Dankjewel Joep.
Graag gedaan.
Dit was de aflevering 2 alweer over databeschikbaarheid. Dankjewel voor het luisteren en graag tot bij de volgende aflevering van Nick Talk.